Groningse gekte, zowel op de tribune als op de tennisbaan. Mijn naam is Stefan Kok en tegenover mij voor deze 150ste aflevering, zoals altijd, David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Weer taart, David.
Oh ja.
Ja, nog gefeliciteerd met je, mag ik het zeggen, 33ste geboortedag.
Het is wat.
Zeker, het is voor mij alweer een tijdje geleden.
Ja, ik wilde net vragen, ja. Ja, hoe liep jij erbij?
Ik ben nu fitter dan toen, laten we het zo stellen.
Oké, nou ik hopelijk ook dan op jouw leeftijd.
Ja, er is ruimte tot...
Krimp.
Ja, nou, je had lekkere taart meegenomen in Groningen nog een dag later. Dank je wel daarvoor.
Mijn plezier.
En nu taart, omdat we de 150ste hebben bereikt. Dat is ook wel een mijlpaaltje.
Toch vonden we het niet zo nodig om het grootste te vieren.
Nee, dat is ook wel weer zo. Het is maar een nummer, hè, net als je leeftijd. En we willen er misschien nog wel 150 maken. Wie weet.
Ja.
En ik vraag me toch af, wie heeft er in godsnaam alle 150 geluisterd?
Zouden er mensen zijn die echt alles hebben gehoord?
Ik kan me niet voorstellen. Maar ik heb wel eens gehoord van iemand die reed dan naar de wintersport. En dan kreeg ik van die mevrouw naast de bestuurder, die werd helemaal gek, omdat haar man al na 3 afleveringen van ons op een rij aan het luisteren was. Ja, je kan het me niet voorstellen, maar... Oh, geweldig. Dat zijn altijd leuke berichtjes om te krijgen.
Zonder meer.
Nou goed, jij was jarig. We hadden een mooi feestelijk weekend ook, want we waren bij de Davis Cup. Ja, Groningse gekte, ik zei het al. Op de baan en op de tribune. Het leek soms wel een soort tee-off of een après-ski bar.
Nou ja, het feit dat Tellen het de beste sfeer noemt waarin hij ooit heeft gespeeld. En ook expliciet nog beter dan vorig jaar. En vorig jaar was het ook al de beste sfeer waarin hij ooit had gespeeld. Dat geeft wel aan dat ze geleverd hebben, de fans, de studenten. En eigenlijk het hele stadion ook mee hebben genomen. Het is vrij klein, dat Martini Plaza. 3500 is voor tennisbegrippen niet groot. De grote stadions die we kennen, daar kunnen 6 keer meer mensen in soms. Maar het geluid dat er vanaf komt, de Nederlandse liedjes die dan ingestart worden en iedereen die natuurlijk ook rijkelijk beschonken is op een gegeven moment, die doet dan volledig mee. En de sfeer was fantastisch, denk ik. Ik weet niet hoe dat is. Ik heb nooit zoveel aanmoedigingen gehad als ik zelf op de baan stond. Dat zal toch wel iets zijn als spelers zeggen dat het helpt.
Ja, dan moet je je voorstellen, dan 3.500 man. De meest gekke hoedjes, sjaaltjes, alles wat oranje was en overall. En nou goed, we kennen natuurlijk de studenten die dan... Ja, helemaal over de top gaan. Maar ook de gewone tribunes, zeg maar. Die werden meegezogen in dat feestende, deinende massa. En dan zitten wij daar een beetje tussen. Een tafeltje met laptopje of een kladblokje voor je. Stoïcijns. We vallen wel een beetje uit de toon. Maar we noemen dat dan maar professioneel.
Ja, zo is het nu helemaal. Hè. We kennen onze rol.
Ja, nee, ik dacht steeds op een aardbeving. Maar dat was gewoon het hompapa, springende publiek. Ja, je weet het niet, hè, Groningen?
Voor de duidelijkheid. Wij zijn van binnen natuurlijk ook ontzettend aan het blij worden op het moment dat Nederland het goed doet. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dat uiten wij iets anders.
Ja, maar dan zijn we ook wel, zo zijn we ook een beetje opgevoed. Hè? Dat de Nederlandse pers, het is niet gebruikelijk om te gaan klappen, juichen en dat soort dingen te doen. Terwijl in de buitenlanden zie je dat best wel regelmatig.
Ja, er zijn inderdaad wat landen waarin dat ze bijna ook echt in de kleuren van het land daar gaan zitten. Dat doen we niet. Gewoon zwart.
Ja, gewoon zwart. Ja, ik zat te denken, is er ergens een vlag of zo, of een land wat jij kan vertegenwoordigen?
In Nieuw-Zeeland, daar ben ik voor altijd.
Oh ja, de All Blacks. Ja. Ja, ik zat te denken als tennistafel Groenland.
Ja, maar ja goed, je zegt gekte op de tribunes, maar laten we het even hebben over de gekte op de baan.
Ja, veel belangrijker.
3-2, in extremis. Een beslissende single moest er gespeeld worden, heel anders dan vorig jaar. Laten we dat ook maar even gewoon in herinnering brengen. Slowakije toen was het wat meer straightforward hoe dat ging. En misschien verwachten we dat dit jaar ook met Zwitserland, die niet met hun beste spelers waren gekomen, Stricker er niet bij, Wawrinka er niet bij. Maar toch bewezen ze hoe sterk ze zijn als ze aanstaan.
Zeker, en de buitenwacht dacht van, nou, dit is een walk in the park misschien, als je keek naar rankings, hè, die Hüsler 200... Riedi moet je volgens mij zeggen, hè? Rook rond de 200. En de derde man, Alexander Richard, ook zo, plek 200. Ja, je denkt, daar rollen we wel eventjes op. Maar Paul Haarhuis was voorafgaand al op zijn hoede van, ja, maar dit wordt echt niet zo makkelijk dat het 3-0... Hij zei, graag 3-0, hè? Klaar op zaterdag. Dat is het meest ja, ideale scenario. Hij zegt, maar dit kan nog wel eens een hele spannende confrontatie worden. En hij heeft gelijk gekregen.
Ja, precies waar hij bang voor was. Dat kwam ook wel uit. Want Riedi, die stond geweldig te spelen. Die was geweldig op dreef. Had 2 challengers op rij gewonnen voorafgaand aan deze ontmoeting. Ook vanuit de kwalificatie, dus alles bij elkaar, had hij geloof ik 12 winstpartijen of zo in de benen of zoiets. Dat merk je dan ook wel als iemand op de baan staat. En het zijn gewoon van die momenten hoe vrij iemand zich voelt, hoeveel vertrouwen die heeft om gewoon klap uit te delen. Waarvan mensen met iets minder vertrouwen misschien denken, nou ja, ik spin hem wel even terug. Nee, gewoon boom boom, geen angst, returns knallen. Dus dat kwam precies zo uit, ook wat er gebeurde op de baan. Het leverde hem een overwinning op Botik op dag 1. Op zich best wel close die wedstrijd. 2 close sets. Maar Riedi die daar de betere was.
Mm-hmm.
En dan heb je Hüsler. Hele andere speler. Grote 1,96 lefty. Hele verfijnde mooie techniek. Maar ja, fysiek geen wereldwonder. Dat was ook een beetje wat er veel gezegd werd. Op het moment dat hij aan het lopen gezet wordt. Ja, dan is hij kwetsbaar. Maar ja, als zo iemand erin slaagt om 80% van de wedstrijd te voorkomen dat hij moet lopen. Ja, dan is het gewoon een hartstikke link, zo'n speler. Zeker indoor, met zo'n service die goed loopt. En dus hij ook speelde op het maximale wat hij kon brengen, bracht hij. En dan hebben we inderdaad wat Paul Harris ook al meerdere keren zei. Als hij zijn top haalt, dan is dat in het verleden een top 40 speler geweest. En hij speelde beter dan, wat is hij, dan de nummer 200 van de wereld, wat hij nu is.
Ja, eens. De jongens werden echt getest en moesten zeg maar een stapje erbij zetten. En het mooie is dan dat ze dat ook kunnen.
Ja.
Want laten we beginnen met de eerste dag. Je zegt het al, Botik verliest. Nou, die was echt ontketend, speelde echt heel goed. Dus die verdiende ook om dat potje te winnen. Maar als je keek naar Tellen bijvoorbeeld, in die 2 tiebreaks was hij echt geweldig. Sfeerde heel sterk.
Ja.
Goede rallypunten. En op het moment dat hij dat moet doen, toonde hij aan van, hey, ik ben hier de top 30 speler en ik sta er.
Ja, hij heeft echt gepiekt op de momenten. Het hele weekend, in beide wedstrijden, met al die tiebreaks. Want dat was één groot tiebreak weekend. Zeg maar, die vrijheid die ik net beschreef bij Riedi, die had Tellen heel erg in die tiebreak steeds. Dat hij durfde, dat hij ervoor ging en eigenlijk zonder aarzeling echt zoiets had van, weet je, die tiebreaks zijn voor mij.
Ja, was veel beter. Ja. Echt dus, met mooie rallies ook, ja. Goede punten. Ja.
Kopman waardig hoe hij zich heeft opgesteld. Ook al was hij natuurlijk qua ranking verreweg de beste speler aanwezig. Maar ja, dan moet je daar al die omstandigheden bij optellen. En er wordt altijd gezegd, hè, de riedel is altijd in Davis Cup, kan alles gebeuren. Maar daar heeft hij zich tegen verweerd. Hij heeft zich gewoon de man getoond.
Ja, en van tevoren dachten we, nou, we hebben een beetje trage baan. De ballen zijn misschien niet altijd even snel, dus dat is in ons voordeel. Maar in het begin van die wedstrijd waren de ballen helemaal niet in zijn voordeel, want ze waren lek. Na een paar games, want ja, Tellen begon met een break, 2-0, denk je het is goed. En toen had hij een hele rommelige game waar hij met lekke ballen speelde.
Ja, wonderlijk moment.
Ja, en de umpire en supervisors wisten er geen raad mee. Want ik zei tegen Tellen, volgens mij krijg je op de club gewoon een let als de bal lek is. Maar dat was helemaal onduidelijk. En ja, ze konden ook niet, want ze hadden al een paar games gespeeld. Ze konden ook niet nieuwe ballen opentrekken en weer beginnen met nieuwe ballen. Want dat is de regel een beetje. Je moet soortgelijk van die kwaliteit ballen, van dat moment moet je dan, als er een bal kwijt is of zo. Dus alle prullenbakken werden geleegd, alle gebruikte ballen van de training, alles werd in een grote doos gestopt, naar de baan gebracht en op zoek naar soortgelijke ballen die wel luchtdruk in zaten.
Ja.
Dat was nogal een dingetje zeg.
Ja, dat zie je niet vaak, nooit eigenlijk, dat ik dit gezien heb op, op het hoogste niveau. Slechte badge, hè, noemen ze dat dan. Een doos ballen waar ze lek zijn. Ja, het is wonderlijk, maar het kan gebeuren. Het waren de Australian Open ballen.
Ja, klopt. Dat was op dag 1, maar dat hebben ze ook wel in verbeterd. Want op dag 2 was het allemaal op orde.
Mm-hmm.
Dag 2 begon met een dubbelspel. Ja, dat zie je niet vaak. Dat eerst wordt gedubbeld en daarna wordt gesingeld. En dan is de opstelling al een puzzel. En dan door deze constructie misschien wordt de puzzel nog iets ingewikkelder.
Ja, het wordt een puzzel voor Nederland. Niet voor Zwitserland.
Nee.
En daarom is het hebben van topdubbelaars zoals wij dat hebben, enerzijds natuurlijk een zegen. Maar toch ook wel een vloek, want je begint enorme gedachtes, denken en aan het overdenken van hoe moeten we dit aanpakken. En deze scenario's en die scenario's, als dit dan dat. Terwijl als je bij de Zwitsers gewoon 2 spelers hebt die er bovenuit steken, dan weet je gewoon recht toe recht aan, dit is wat we hebben. En die gesprekken die zullen 2 minuten geduurd hebben. Riedi en Hüsler spelen de single en de dubbel. Klaar, einde oefening. We kunnen gaan, naar bed. Terwijl je toch heel erg het gevoel hebt bij Team NL dat dat een hele puzzel is inderdaad, zoals je zegt. Dat dat elke keer weer gelegd moet worden. Wie is het dan moe als hij de dubbel speelt? Als Tellen zou dubbelen, dan moet hij een half uur later misschien de baan op voor zijn single. Is dat erg? En dan heb je natuurlijk die topdubbelaars. En Wesley Kolhof is dan de wereldtopper op dit moment. Dan is het moeilijk om zo iemand niet in te zetten. Terwijl je misschien zou denken, je kan ook gewoon Tellen en Botik opstellen. Misschien is dat wel makkelijker tegen twee van die singelaars als Hüsler en Riedi. Was dat wel effectiever geweest voor die wedstrijd?
Maar dat was denk ik niet één van de opties. Want Wesley zei ook na afloop van, ja, over die puzzel. Ik was wel de nummer één, gewoon om te gaan dubbelen. Ja. Dus dat was wel zeker. Alleen, wie gaat er aan de linkerkant bijstaan? We zagen tegen Italië in de kwartfinale in Malaga vorig jaar. Dat was dan Tellen. Omdat hij de power heeft, de service, de return. En dat Wesley dan de dubbelstratege zou zijn. Nou goed, we werden overklast door Italië. Door twee singelaars eigenlijk. Ja, Sinner. Overpowered. Ja, aan wie lag dat? Hoe ging dat? Hè? Moet dat anders? Moeten ze een herkansing krijgen? We hadden natuurlijk Jean-Julien Royer erbij. Die ook graag aan de juice kant wil staan. Dus die zou dan als dubbelspecialist aan zijn minst favoriete kant moeten staan, links. Dus dat speelt ook nog mee. En inderdaad, na een half uur moet je dan weer gaan singelen. Wat doe je dan met eten? Met je warming-up voor Tellen als hij zou dubbelen? Dan zou je zeggen, nou, Botik, want die speelt dan misschien 2 uur later.
Ja,
nee, dat was wel nogal wat discussie volgens mij.
Het feit is dat je nu dus tegen twee singelaars staat, in Hüsler en Riedi, die gewoon in de dubbel ook staan te singelen. Die eigenlijk alleen maar denken aan goed serveren en goed returneren. En helemaal niet zo bezig zijn. Zo lijkt het althans met allerlei tactieken. En wat er na die service en die return gebeurt. Ze weten gewoon, als we dat op orde hebben, dan komt het helemaal niet aan op het echte dubbelspel zoals Kolhof en Royer dat willen. En het is niet zo dat ze van de baan geveegd werden. Absoluut niet. Het was alleen, net niet. Ze hadden het eerste breakpoint van de wedstrijd. Nou, dat pakken ze. Als ze dat hadden gepakt, was het misschien heel anders gelopen allemaal. Maar uiteindelijk word je eigenlijk door singelaars geklopt in de dubbel. Daarom dacht ik misschien, moet je dan gewoon kijken van, wat is effectiever in deze wedstrijd op dit moment? Als we daar zelf ook twee singelaars tegenover zetten, die ook wel goed kunnen dubbelen. Want, ik bedoel, Tellen en Botik zijn singelaars, maar die hebben ook wel het dubbelvernuft. Misschien is dat dan gewoon makkelijker of zo. Of makkelijker te bestrijden, omdat zij meer ingesteld zijn op de enkelspelservices van Hüsler en Riedi en de returns. Dat gaat toch wat harder dan in het dubbelspel. Dat is vanaf onze positie misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Alleen je ziet dat die Zwitsers dat wel hebben gedaan. Ook zij moesten een half uur later, moesten Riedi weer de baan op. Ik weet ook niet wat het antwoord is. Het is een groot team. Iedereen die heeft individueel ook daarover gesproken met Paul Haarhuis, werd nog gezegd. En toen is er een beslissing genomen. Die dubbel ging verloren, maar de tie niet.
Nee, dus uiteindelijk voor het publiek was het misschien wel geweldig dat we die dubbel verloren.
Ja, want spanning en sensatie.
Ja, precies. Wat er daarna kwam, dat kan je een mooie dramafilm over maken misschien wel.
Ja, want dan moeten de singles.
Ja, precies. Laten we beginnen met Tellen. We hebben de Riedi zien spelen met een onorthodoxe voorhand, mogen we zeggen. Maar daar komt wel een soortje vaart uit.
Mm.
En die backhand is wel lekker. Die is wel, vind ik, mooi gestyled. Maar die speelt gewoon het spel. Zeg maar, die slaat elke bal zonder te denken aan de consequenties. Gewoon, ik moet die bal daar spelen. Dit moet ik zo doen. En ik doe dat gewoon. Het lukt ook heel vaak. Je kon hem niet echt op een fout betrappen of zo. Of een inzinking of een mentale dreun of iets dergelijks.
Ja, ook als je naar de statistieken keek, hè? Die wedstrijd van Tellen tegen Riedi op dag 2, dat was gewoon echt wel een zuivere pot.
Ja.
Hoog niveau.
Ja. En die Riedi die pushte echt Tellen om zijn beste spel te spelen. En vooral waanzinnig goed te serveren. En Tellen leverde. En ja, hij won die eerste set in de tiebreak. Volgens mij 8-6, even snel uit mijn hoofd. Maar die ontlading al, dat hij de eerste set won, als een soort Hewitt stond hij daar de grasmaaier aan te trekken. Dat heb ik hem toch niet zo vaak zien doen. Na een set. En ja, daar viel echt wel iets van een last van hem af eigenlijk, hè, dat hij die opening set won.
Maar het leverde niet op dat hij in de tweede set er even overheen ging. Hè?
Nee.
Nog een tiebreak.
Ja, maar weer. Ja.
In twee sets kunnen doen. Echt een razend knappe must-win wedstrijd. Hè? Het is take it or leave it in zo'n pot.
Ja, en gedragen door het publiek. En Tellen gebruikt het publiek echt om in die staat te komen en overwinnelijkheid. En ook naar de richting de tegenstander een signaal te geven van hier valt niks te halen.
Ja.
En daar gebruikte hij het publiek ook mee. Van Plikon, we geven die gozer echt het gevoel, er is hier niks te halen. Riedi bleef eigenlijk wel heel cool eronder, moet ik zeggen. Chapeau voor hem. 2-2, door Tellen. En dan mag je de kleedkamer in. Hè? Nou, Botik, ik heb mijn klusje gedaan. Ja. Nu is het aan jou. Ja. Verkloot het niet.
Nee, dat zei hij letterlijk. Hè?
Bij wijze van spreken, ja.
Ja, en voor Botik was dit natuurlijk een eerste keer. dat hij in zo'n situatie terecht kwam. Dat hij op een 2-2, sowieso volgens mij voor deze groep, dat ze in zo'n situatie terecht zijn gekomen. 2-2 winnende wedstrijd. En dan moet Botik dat doen, die dus op dag 1 al een wedstrijdje heeft verloren, niet helemaal lekker allemaal. En dan moet je nu tegen die lefty service volley speler, die al het hele weekend uitstekend staat te serveren. En nou, dat begon er niet naar wens. Ja, hij kwam heel snel al een break achter te staan, meteen eigenlijk. Verliest die eerste set met 7-5 uiteindelijk. En werd het toch dan op een of andere manier ook weer gedragen door het publiek. Terwijl er minder interactie was tussen hem en het publiek. Maar het publiek deed gewoon weer knap zijn ding. En dan weet hij het in 3 sets dan alsnog te winnen. Ja, een enorme opluchting voor hem. En een enorm belangrijk moment, kan ik me ook voorstellen, om zoiets te doen. De spanning, spelen voor je land, spelen in zo'n beslissende wedstrijd. Het is een hoop druk wat erbij komt kijken. En dat heeft hij dan voor het eerst op deze manier mogen ervaren. En ja, dit kan hij gebruiken, zou je zeggen. Vooruitkijkend.
Dit vergeet hij zijn hele leven niet meer, denk ik. En inderdaad wat je zegt, het publiek is daar. Maar het kan je natuurlijk ook extra druk geven. Hè? Je wil ze absoluut niet teleurstellen. En als het dan 5-5 in die tweede set tiebreak staat en je hebt net de eerste set verloren, dan ben je dus 2 puntjes. Ja, scheer je langs dat afgroentje.
Maar hij bleef staan.
Nee, heel kan. Want die tweede set had hij eigenlijk wat makkelijker al kunnen winnen. 5-3 voor en nou, uitserveren nog. Dat lukte niet. En die tiebreak, ja, en dan die derde set. Ja, ik was aan het tikken en ik heb 3-4 versies moeten maken. Want je wil zo snel mogelijk publiceren. Dat is, als journalist is dit een ramp.
Ja.
Maar als publiek zijn en je hebt daar, ja, je zit daar lekker erin, is dat geweldig. En als coach zijn is dit volgens mij ook, ja, achteraf heerlijk. Maar gedurende het proces ben je een paar jaar ouder aan het worden.
Ja, als Paul Haarhuis op het bankje bedoel je?
Ja.
Ja. Op voorhand nogmaals, denk je, Nederland moet dit winnen, makkelijk. Dit is overdreven dat het zo moet, hè, met 3-2. Maar ja, we hebben uitgelegd hoe moeilijk het was en hoe sterk die Zwitsers waren. En ja, via een omweg dan dat toch knap afgerond en weer die finals gehaald.
Ja, aan de stand verplicht tegen dit Zwitserland. Op papier zoveel sterker, maar op het hardcourt was het super close. Ja, we zijn er weer bij en dat is prima. Volgens mij is dat het thema elke keer als de Davis Cup wordt gespeeld. Ja, we weten nog niet waar we heen kunnen. Hè. Dat worden weer die groepswedstrijden.
Ja.
Verdeeld over 4 steden in Europa. En dat is half september. Ja, de loting is later pas. Ja, want welke steden dat zijn, dat hangt natuurlijk weer af van welke landen zich hebben gekwalificeerd. Wie wil dat organiseren? Want je hebt altijd een thuisland in dat land.
Mm-hmm.
Zeker is wel dat Nederland het niet wordt. Want je had je al moeten aanmelden van tevoren. Dus we hebben het niet in Nederland. Maar ja, ik hoop toch een beetje zonneschijn in september ergens.
Ja, nou, we kunnen wel even noemen wie er ook door zijn, even snel. Want Nederland-Zwitserland was niet de enige taai die gespeeld werd afgelopen weekend. Canada is door, Slowakije is door, België, Duitsland, Tsjechië, USA, Finland, Frankrijk, Argentinië, Brazilië en Chili. En misschien wel nog belangrijker, wie is er niet door? Dat is Servië,
ja.
Zonder Djokovic. Dus dat is wel even opmerkelijk.
Zeker, Kroatië ook niet. Kroatië verloor van België. Cilic speelde, maar Cioric bijvoorbeeld niet.
En er zijn wat wildcards, ja, hè, die meteen door zijn.
Ja, Spanje en Groot-Brittannië.
Mm-hmm.
En de finalisten van vorig jaar, kunnen we zeggen nu, die zijn ook geplaatst. En dat is Australië en natuurlijk de winnaar Italië.
Nee, dus dat wordt weer hartstikke mooi straks in september. Inderdaad, hopelijk een mooie plek voor ons om weer op te gaan zoeken.
Ja, België leuk. Dat winnen uit in Kroatië. Dat is natuurlijk leuk voor onze zuidenburen. Amerika had het makkelijk, hè? Oekraïne. Brazilië wint van Zweden. Ja, en Hongarije bijna tegen Duitsland, toch niet. Duitsland door.
Duitsland zonder Zverev.
Klopt. Ja, het is ook wel leuk, hoor. Dan zie je Argentinië, hè, op gravel staan. Dat is ook wel, maakt ook wel weer Davis Cup tegen Kazachstan zonder Bublik. Die had er geen trek in om naar Argentinië te gaan en dan op gravel te spelen. Ook 3-2, spannend, gravel, weet je, passie van die Argentijnse fans. Dat maakt het wel Davis Cup, hoor. We horen het iedereen zeggen, die uit en thuis, en dat is geweldig. Maar ja, aan de andere kant, Tellen had er niet zoveel zin in, denk ik, om naar Argentinië te moeten reizen nu, voor een uitwedstrijd.
Nee, dat zei hij eerlijk. Als ze tegen Brazilië uit hadden moeten spelen, dan zei hij, weet ik niet zeker of ik het mee had gedaan.
Nee, daarom. Dus we hebben straks die finals gewoon in Europa, op een goed tijdstip. Er zit ook wel wat in. Maar goed, het is de laatste keer, hè. En dan gaan we kijken wat het format gaat doen volgend jaar.
Ja.
Oké, okay, ja, nou ja, zo snel als het allemaal gaat, dat ligt alweer een tijdje achter ons. Want ja, dat was op zaterdag afgelopen.
Mm-hmm.
We zitten in aanloop naar ABN AMRO. Daar kwam wat nieuws naar buiten. Goed nieuws en slecht nieuws. Wat zullen we eerst doen?
Slecht nieuws.
Titelhouder Daniel Medvedev heeft zich afgemeld. Ik kan me wel iets bij voorstellen wat hij in Australië allemaal heeft gedaan. Hoeveel uren tennis hij al niet in de benen heeft. En heeft volgens mij nog een racket aangeraakt sinds de Australian Open. Dus geen ABN AMRO Open voor hem. Dat betekent dat Botik van der Schansen doorschuift rechtstreeks in het hoofdschema. Want die was 1 uit, zoals dat heet. En dat zijn wildcard vrijkomt. En daar komt een hele interessante speler voor in de plaats.
Ja, ook een speler die naam maakte op de Australian Open. Hè? Prismic, 18-jarige Kroatische speler die het goed deed tegen Djokovic. Voordat hij bezweek.
Ja, het was 4 uur wedstrijd hè, in de eerste ronde.
Ja, was een leuke speler. En dat is dan consequent hè, in lijn met wat ABN AMRO altijd doet. Ze hadden een wildcard al gegeven aan die Medjedovic, die Next Gen Finals winnaar. Die trok zich terug wegens ziekte. Dus ze hebben dan in de wildcard die vrijkomt, hebben ze dan weer kunnen herverdelen aan een ander opkomend talent. En dan is die Prismic een hele logische keuze.
Ja, dat betekent dat die andere wildcard dan die vrij is gekomen voor Jesper de Jong is. Die ook natuurlijk voor ons dan Nederland op de Australian Open iets moois heeft gedaan. Tweede ronde gehaald en tegen Sinner aantrad. Dus leuk voor hem. Jesper maakt zijn debuut in het hoofdtoernooi van ABN AMRO Open. Speelde wel een paar keer de kwalies, maar nu al hopelijk op het center court.
Het kan natuurlijk nog zijn dat er tot het begin van het toernooi nog meer dingen gaan veranderen en schuiven. Maar ja, ik denk toch dat dat wel al bekend zou zijn geweest. Medvedev die meldt zich dan nu af vandaag. Ik kan me niet voorstellen dat er een dag voor het toernooi nog een grote naam dan zegt, ik kom niet. Al hebben we, ja, met Rune, die heeft natuurlijk wat fysieke problemen gehad afgelopen week. En die zou ook in Rotterdam meedoen. Hij heeft wel gezegd dat het allemaal niet zo ernstig is, maar wel rekening mee houden, denk ik.
Ja, die trouwens zijn coach, Severin Luti.
Ja.
Afscheid heeft genomen. Dus die zat op het bankje bij de Zwitsers tegen Nederland in Groningen. Maar zit niet meer in het team Rune.
Nee, ik moet eerlijk zeggen, toen dat nieuws erbuiten kwam, toen hadden we het heel erg over, oh, hij heeft al die coaches van met Becker van Djokovic en Luti van Federer. Om te zeggen dat ik daarvan dacht, oh, dat vind ik een hele logische combinatie. Luti en Rune, dat zou een leugen zijn geweest. Maar ja, een week later is het inderdaad gebleken dat dat niet het is.
Kenneth Carlsen vervangt hem volgens mij. Deense oud-topspeler. Topspeler. Subtopspeler. Topspeler. Hoe zullen we het noemen? Speler.
Speler.
Als hij tegenover ons op de baan staat, is het een topspeler.
Ja, zo is het.
Nou, we noemden al eventjes Kazachstan. Dat verloor in de Davis Cup zonder Bublik. Maar Bublik won wel mooi. Finale in Montpellier.
Ja, tegelijk
gehad. Tegen Cioric. Ja, Cioric die dus niet voor Kroatië in actie kwam. En ook onderuit ging Kroatië dat land. Maar Cioric, Bublik finale Montpellier. En volgens mij heeft Bublik al zijn wedstrijden gewonnen in 3 sets, met elke keer de eerste set verliezen. Dus een soort van Bublik-show begint. Nou ja, dat werkt allemaal niet zo. Ik ga toch maar even serieus doen. En dan rolt hij iedereen op.
Ja, het eerste waar je aan denkt is niet het winnen van titels bij Bublik. Maar meer aan de capriolen. Maar het is natuurlijk een waanzinnig goede tennisser. En dat bewijst hij eens te meer in zo'n week.
Dan hebben we bij de vrouwen ook nog 2 toernooien. Hua Hin.
Ja.
Daar wint Schneider.
Ja. Russische, hele jonge Russische speelster die Amerikaans college tennis speelde tot voor kort. Volgens mij nu helemaal prof is gegaan. Kan ongelooflijk spelen. 19. Het was al de tweede WTA-finale die ze haalde op hele jonge leeftijd. Ze had al eentje verloren en nu wint ze dan haar eerste titel. Het is echt een hele leuke speelster. Echt super aanvallend. Genot om naar te kijken.
Ja, nou ja, over super aanvallend gesproken. Ostapenko. Die wint het toernooi van Linz. En we kunnen haar eigenlijk wel de meest constante speelster noemen van het jaar.
Het is het, 5 februari. En ze heeft al 2 WTA 500 toernooien gewonnen. Eerst in Adelaide aan het begin van het jaar. En nu dan Linz. Ook in het dubbelspel is ze eigenlijk altijd aanwezig en doet ze het goed. Fantastisch, weet je. Daar moet je altijd rekening mee blijven houden. Als ze de smaak te pakken heeft en de ballen voelt, dan is iedereen in gevaar. En dat moest trouwens denken. Ik heb dit natuurlijk allemaal gezien waar dit is geboren. Want ik was dat vergeten te vertellen op het moment dat het gebeurde, maar het is dan een mooi haakje om het toch te vertellen. In september, toen ik terugkwam uit Armenië, ging dat via Riga. En daar staat, jazeker, de Jelena Ostapenko Tennis Hall. Haar thuisbasis, als het ware. En dat is inderdaad naar haar vernoemd. Sowieso overal foto's in de stad ook, op meerdere plekken. En zeker ook rondom die Academy. Allemaal foto's en portretten en al haar prijzen en kleding en dat soort dingen. En ook die vrij aparte zelf ontworpen kleding die ze draagt, die kan je daar gewoon, die collectie kan je daar helemaal kopen. Dus dat was nog wel interessant om te zien waar iemand als Ostapenko dan, waar ze vandaan komt uit Letland. En ja, dat werd echt wel met heel veel eer en echt een mooie academy en er werd getraind en overal haar naam.
mooi. Ja, natuurlijk Roland Garros winnaar.
Ja, die beker en zo en al die kleding die ze toen droeg, dat allemaal in de vitrine daar.
Nou, jij zegt dat ze de ballen goed voelt en goed staat te spelen, is iedereen in gevaar. Maar zodra ze de ballen niet zo goed voelt en niet heel lekker staat te spelen, is ook iedereen in gevaar. Niet dat je moet bukken of een helm op moet zetten, maar haar coachingsbank, die wordt per gamewissel ongeveer minder goed bezet. Want ze stuurt iedereen weg. Eén voor één. Dat is een heel apart geval.
Een geweldige figuur. Altijd entertainment met Jelena als de
Pekker. Altijd leuk. Ja. Ja. Eens, als je een kaartje kan kopen en je ziet haar staan, ga
ze. Ja, en ze voorheen was ze altijd heel erg een beetje kattig en onvriendelijk naar tegenstanders ook. Maar daar is een soort, jammer genoeg, een soort verandering in te merken dit jaar. Dat ze ineens tegenstanders aan het net gaat omhelzen en zo en dat soort dingen. Terwijl ik toch liever gewoon zie dat ze boos kijkt of niet aankijkt en meteen doorloopt.
Ja. Slap handje, inderdaad, en door. Maar ik denk dat ze al meer geaccepteerd is of zo in het circuit, dat ze zo is en een beetje apart geval is. En ook met haar kleding is het natuurlijk ook een apart geval. Ik weet niet wie dat ontwerpt.
Ja, dat heb ik allemaal zien hangen dus daar in die academy, al die kleding.
Ja. Oké. Okay. Nou ja, deze week, wat hebben we? Aranska Rus speelt in Cluj. Zeg ik dat zo goed, David?
Cluj.
Ja, is top seed. Ja. Maar ze speelt op het moment dat we dit opnemen. Dus laten we hopen dat ze nog steeds top seed is in een toernooi zit als u dit luistert. En we hebben het grote vrouwentoernooi in Abu Dhabi. Met mooie namen daar op de lijst.
Ja, Rybakina, Jabeur, Osaka. Dus een sterk bezet 500 toernooi. Het Midden-Oosten swing is in volle gang. Althans, is nu begonnen.
Ja, en de mannen die zijn neergestreken. Ja, dat is wel apart, vind ik altijd wel leuk. Dat is niet zo geclusterd. Dat is in Dallas, in Cordoba, Argentinië en in Marseille, Frankrijk. Dus die gaan, dat is echt een world tour.
In Dallas staan al die Amerikanen in het schema. In Cordoba zijn het al die gravelrukkers. En in Marseille zijn het Europeanen.
Oké. Okay. We zijn bijna ten einde voordat we volgende week op het ABN AMRO open zitten. Sinner zal daar de top seed zijn. Maar die had nogal wat bezigheden.
Zo, ja. Als hij inderdaad losgelaten wordt door de Italiaanse politiek. Hij is bij mevrouw Meloni langs geweest. Hij sprak ook de president toe met een heel gevolg. Een hilarisch moment trouwens dat op de eerste rij tijdens dat Sinner dus die hele zaal aan het toespreken was met al die hoogwaardigheidsbekleders. In het hoekje zaten Sonego en Arnaldi. Ook op de eerste rij, maar die kwamen niet meer bij. Die hadden de grootste moeite om hun lach in te houden. Dat Sinner daar zijn verhaal moest houden. Dus als je dat niet gezien hebt, dan kan ik dat wel aanraden om even op te zoeken. Dan zie je ze echt gewoon met hun handen voor hun ogen en weg aan het grinniken en in elkaar aan het zakken. Dus dat was nog wel komisch. Maar hopelijk is hij daar klaar mee dan, Jannik. En dan zien we hem knallen straks in Rotterdam.
Ja, lekker van dichtbij kunnen we weer gaan genieten. Want dan zie je toch het allerbeste. Hè? Ook mensen gaan bij de trainingsbanen kijken in Rotterdam. Dat is heel mooi aangekleed. Je kan er zo tussendoor lopen.
Ja, en
zo kan je echt de sterren van dichtbij zien. Dat blijft geweldig. Natuurlijk ook het Center Court. Zin in?
Absoluut.
Oké, nou mooi teruggekeken. En genoeg om vooruit te kijken. En dan volgende week weer terug te kijken. En dan weer vooruit te kijken. Want we blijven gewoon doorgaan naar de 151. Die halen we vast en zeker ook wel. Maar nu... Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.